Hans, wat was het mooiste verjaardagscadeau gisteren? Het matchworn shirt dat je van Birger Maartens kreeg? Of de knalprestatie van blauw-zwart tegen paars-wit?
Ja, dat is een no-brainer natuurlijk, die 3-1 overwinning. Dat gaf mij zoveel energie. En ik denk heel de grote blauw-zwarte familie. Maar natuurlijk was het een mooie geste van Biki om mij een matchworn shirt als verjaardagscadeau te overhandigen. Maar die zege tegen onze historische rivaal, dat was toch wel de cup of cake voor gisteren.
Ja, over die prachtige zondag in Brugge en verder rond. Vandaag in de Klokkenpodcast, de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters.
Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, met een mirakel.
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken.
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, Scott Olsen.
Frankie van der Elst, het is erin.
Nee, er is tijd om te kijken en er eentje uit te pikken bij Voorwiel Nielsen.
Oh, wat een goal! Oh, wat een goal! Ik zei het! Schitterende goal van Club Brugge!
Matthias, hij zit er ook opnieuw bij vandaag. Ja, vandaag was echt een keer uitkijken om een aflevering te maken. Hè, want ja, we hebben allemaal een fantastische maandag erop zitten, denk ik. De week is nog nooit zo mooi gestart.
Ja, klopt volledig. En het is extra zoet als je in Brussel werkt de dag erna, wat volledig mijn geval is. Natuurlijk heel veel Union-fans op kantoor, maar ook een paar Move-fans. En als je die een beetje kunt treiteren na zijn 7 jaar op naar achter elkaar, niks van gehoord. En nu uit hun steen gekropen dit seizoen. En om ze even een keer terug met de voeten op de grond te zetten, dat is enorm zoet. En ja, wat een fenomenale wedstrijd. Ik heb er ongezien van genoten. Dat was echt puur op adrenaline. Ja.
Ja, Hans, heb je ook zo die afterglow nog van gisteravond dat over je straalt?
Wel, ik had denk ik een visie, want ik had vandaag een vrije dag genomen. Eén, omwille van dat ik wellicht wat recuperatietijd nodig had na het feestje van gisterenamiddag bij mij thuis. Maar ook, ik had zo een voorgevoel dat het wel eens onze avond zou worden. En ik heb een hele dag nagenoten. Alles gelezen wat in de media verschenen is, social media, krant. Ja, het was een heerlijk zoete maandag. Dus echt van genoten, ja.
Ja, zo zijn we een beetje als clubsupporters. Want als het dan fantastische wedstrijd is geweest, dan lezen we alles, zien we alles, horen we alles.
Ik kijk nu al uit naar La Tribune op RTBF. Dat is heel Anderlecht-minded qua programma. En Standaard-minded, maar bon, Standaard natuurlijk kunnen zij weinig zeggen op dit moment. Maar ik kijk er nu al naar uit, want eigenlijk, we zijn nu aan het opnemen. Het is La Tribune is bezig, dus ik kijk er naar uit om na deze aflevering te kijken naar La Tribune en Extra Time. Extra Time is denk ik al een jaar of twee geleden dat ik niet meer heb gekeken. Dus kijk, het was van de aflevering met Schreuder toen hij Filip Joos zo met zoveel indruk maakte op Filip Joos. Dus ik kijk er naar uit en ik hoop vooral dat de prestatie van gisteren een voorbode is voor nog vele leuke wedstrijden die eraan zitten komen.
Ja, Hans, we benoemden het er net al in de intro. En net met Matthias ook. Ja, voor de wedstrijd waren we bij jou thuis uitgenodigd voor je verjaardag, waarvoor nog eens proficiat van ons allemaal. Ja, het was een leuke, gezellige get-together en ook met twee special guests. Hè.
Ja, ten eerste, het weer viel mee. Dus, want ik had zo'n 25 mensen uitgenodigd. En ik had echt heel wat geluk met het weer. Want ik heb geen huis om 25 mensen te huisvesten en om samen hier in de living te zitten. Dus ik was heel blij dat het weer eigenlijk uitzonderlijk goed was. En ik had ook twee ex-spelers, ex-Brugse coryfeeën uitgenodigd, die alle twee op mijn invitatie zijn ingegaan. Twee jongens die ons toch wel samen een zestal titels hebben bezorgd. Ze zijn ook allebei international geweest. Birger Maartens 1 keer, Olivier de Kok 11 keer. En samen hebben ze een tiental supercups en bekers bij elkaar gevoetbald voor Club Brugge. En ze waren ook onderdeel van het elftal dat die stunt in Europa op AC Milan met dat doelpunt van Mendoza. Zij waren erbij. En het was gewoon heel leuk. Dat zijn twee down-to-earth jongens die heel graag met de pint, met de pint in de hand een beetje kletsen over het mooiste spelletje ter wereld. Dus heel, heel leuke, toegankelijke jongens en vooral club diehards, zoals wij. Dus die spreken over club en over de rivaal uit Brussel, zoals wij die benoemen. Dus die ademen Club Brugge uit. En Olivier de Kok die moest iets vroeger vertrekken, omdat hij om 4 uur al op de VIP van Club was uitgenodigd. Biki had ook zo'n invitatie gekregen, maar hij gaf er de voorkeur aan, zei hij, om onder gewone supporters zich in te pilsen voor de hate game. Dus leuke gasten. En het was gewoon een heel leuke voorbode. En zij waren er alle twee van overtuigd, dat hebben jullie ook kunnen vaststellen, dat we zouden winnen van MOV. Dus, dat was ook weer visionair, want we hebben ze... Biki zei wel dat het 3-0 zou worden. En ik moest even aan hem denken. Ja, het was bijna gelijk. Het was een heel, heel mooie intro naar die heel fijne zonnehaven.
Ja. Matthias, enkel jouw vestimentaire keuze was misschien niet heel tactisch.
Maar ik ga het wel...
Verklaar je nader.
Ik ga het even voor de luisteraars of de kijkers uitleg geven. Dus ik zat volledig in blauw en zwart laten we zeggen, boven en beneden. Behalve, mijn schoenen waren blijkbaar voor Biki paars getint. Maar deze waren eigenlijk Bordeaux. En dat hebben jullie ook zelf gezien. Die waren daadwerkelijk Bordeaux.
Ja, toch een licht bovenschijnen, Matthias.
Ja, maar die donder op zo.
Nee. Dat was Bordeaux. Maar kijk, hij heeft er mij wel mee getreiterd. Maar wat mij vooral opgevallen is bij Biki, want ik denk altijd van mijn eigen, ik ben de grootste mauve-hater van België. Maar eigenlijk, na gisteren, zou ik geneigd te zeggen dat het toch Biki is.
Meneer Maart is...
Ja. Hij zegt, hoe dat hij sprak over onder andere Olivier de Schacht en een paar anderen in de tunnel bij die hate game, toen hebben we met 2-1 wonnen met Clément en de streep van de Kok. Dat is, ik had kippenvel toen hij dat verhaal vertelde in de tunnel, dat iedereen zich haat. Dat zie je iets te weinig naar mijn goesting, vind ik, de laatste tijd of de laatste jaren.
Ja.
Maar dat was toen keihard het geval, dus leuk om te horen.
Ja, een beetje de evolutie van het voetbal ook. Ja. Maar die schoenen ga je nu toch niet meer afdoen, hè, Matthias? Nu zijn dat toch lucky shoes geworden, hè?
Absoluut. Ik heb zelfs een bericht gestuurd naar Biki na de wedstrijd op zijn Instagram, maar hij heeft het nog niet gelezen, heb ik gezien, dat ik die schoenen gewoon ga blijven aanhouden. En ik heb er wel bij duidelijk gezegd, Bordeaux-schoenen. Want Bordeaux is van het rood en niet van het paars. Dus
ja.
Dat is oké.
Vooral als een uitleg, natuurlijk. Nee, het was een fantastische middag bij Hans. En ja, uiteraard trokken wij dan als fans naar Jan Breidel. Maar het was toch even ook op die get-together toch een spannend momentje. Toen we hoorden dat een Hans van Aken ziek was. Ja. Hey, Hans, je naamgenoot er niet bij.
Ja.
Dat is toch altijd een beetje de Brugge onthoofd, hè.
Ja, het was Matthias die met die boodschap toekwam. Dus we hadden het nog niks opgevangen. We waren ook 100% gefocust op die wedstrijd, want niemand heeft maar 1 seconde naar Paris-Roubaix gekeken. Niemand heeft maar 1 seconde naar Union Cercle binnenkomen kijken. Iedereen was gewoon full focus op die coming together, dat verjaardagsfeestje. En dan inderdaad, mijn eerste gedachte was, toen het nieuws kwam over dat Hans ziek was, had die Mauve hebben toch goede chance dit seizoen.
Ja.
Want onze beste speler, onze metropool, die valt net voor die wedstrijd, zo'n kapitaalbelangrijke wedstrijd, door ziekte uit. Ik dacht, die jongens hebben toch alle geluk van de toekomstige kampioen. Maar kijk, het heeft totaal anders uitgepakt. Want ons middenveld heeft het middenveld van Mauve echt gedomineerd, overspeeld in intentie, in alle facetten van het spelletje waren ze gewoon de meerdere van het Brusselse middenveld. Dus achteraf gezien, een club zonder Hans, iedereen hield zijn hart vast, want toch 10 goals en 10 assists, dus er is niemand met betere stats dan Hans, ook dit seizoen, dubbele cijfers op beide. Maar goed, dus het is wel degelijk anders uitgepakt.
Ja, dat middenveld. We starten met Nielsen, Vetlessen en
Onyedika.
Onyedika. Uiteraard, die mag ik niet vergeten. Hè. Maar ja, Matas, dat middel heeft er niet lang gestaan. Nee, Nielsen was eraf. En dan hebben we een nieuwe nummer 10 ontdekt, Ferran Jutglà. Ja, ik was heel verrast toen ik zei, oei, wat doet hij nu? Haaien, maar... Ja, ergens is het niet onlogisch. Hè. Die jongen heeft in Barcelona gevoetbald, La Masia. Ik zag na de wedstrijd nog een analyse van Gert Verheyen. En daar is hij echt gewoon... Die kan ook gewoon perfect spelen als middenvelder. Hè. Die speelt als een middenvelder.
Wat ik denk, om even terug te komen op Hans die niet speelt, dat heeft Brian Riemer zijn tactisch plan volledig naar de vaantjes geholpen. Dat denk ik oprecht, want natuurlijk heeft Riemer zijn week voorbereid, de topper Club Anderlecht, met het gedachte van oké, hoe gaan we Van Aken neutraliseren? Hoe gaan we dat middenveld van Club neutraliseren? En als ze dan plots met drie CM's speelt, want Onyedika, dat is geen klassieke VM, dat is een centrale middenvelder. Kasper is een centrale middenvelder en Hugo is een 8-10. En dan heb je plots een heel andere dynamiek. Dat is een beetje gelijk Union met Thomas, Lazare, Linen. Ja, dat is een compleet ander type of stijl van middenveld. Dus daar heeft Riemer zich moeten aanpassen. En als Nielsen uiteindelijk geblesseerd geraakt rond minuut 25 en hij zet er, iedereen verwacht Eder Balanta natuurlijk, op dat middenveld. En hij brengt Jutglà. Dan denk je, oké, we gaan een soort van 4-2-4 spelen. Met Onyedika en Veltjes als controlerende middenvelders. Maar nee, hij posteert Jutglà als een soort van aanvallende team. Maar hij laat toch nog altijd Hugo aanvallend spelen. Dus ik denk dat Brian Riemer compleet de weg kwijt was van oké, hoe moeten wij nu dit club, dit offensief, energieke, dynamische club met zoveel intensiteit, hoe moeten wij die nu counteren? En ik denk gewoon dat Brian Riemer doorheen de hele wedstrijd compleet verrast is geweest door omstandigheden. Eén, Van Aken is ziek. En twee, Kasper is forfait na 25 minuten. Dus eigenlijk een meevaller bij een slecht... Iets dat slecht is uitgevallen uiteindelijk.
Ja, inderdaad. Geluk bij een ongeluk, zoals ze zeggen.
Ja, voilà. Geluk bij een ongeluk. Ja,
Hans, ja, de omstandigheden zaten ook mee. Hè. Als je natuurlijk publiek erachter wil krijgen, is na 1 minuut op voorsprong komen tegen een rivaal. Ja, dat helpt. Hè. Ik bedoel, Jan Breiden stond in lichterlaaien. Na die eerste corner goed getrapt en Mechelen eerste paal. Knap binnengekopt.
Ja, maar het stadion stond al in vuur en vlam na 20 seconden. Toen Skoras die sliding inzette op Delaney. En dan voel je dat Jan Breiden klaar was voor een historisch avondje tegen de rivaal. En dan met dat vroege doelpunt, Mechelen die vanuit het centrum even naar de eerste zone stapt. En eigenlijk, wie was Dolberg verrast door voor hem te komen en de bal mooi overhoeks dan in doel te koppen. Ja, en dan voel je aan iedereen die in Jan Breidel aanwezig was, dat het een van die avonden zou worden. De spelers gingen ervoor. En het is nogmaals bewezen, als de intensiteit, de grinta, de energie, de verbetenheid op het veld er is bij onze blauw-zwarte helden, dat gewoon overslaat op de tribunes. En dat die symbiose tussen wat er op het veld gebeurt en in de tribunes, dat gewoon één op één wordt overgenomen. En dat hebben we onder Deila veel te lang gemist. Dus chapeau aan Nicky Haaien om dat vuur er terug in te krijgen.
Ja, ik had hier ook Matthias op een blaadje genoteerd. Mannen met baarden. Het is iets dat we lang een beetje op gevoeterd hebben, dat we dat te weinig hadden in de ploeg. Maar zondag hadden ze allemaal een serieuze baard. Hè.
Ja, dat klopt. Mijn vader zegt al weken een stuk van oké, Anderlecht heeft Delaney, Hazard, Vertongen, ervaring, caps. Ik herinner mij nog dat artikel van Nieuwsblad die zei van Anderlecht heeft 5 keer meer caps dan Club. Oké, dat zijn statistieken, maar uiteindelijk het heeft alles te maken, zoals Hans zei, intensiteit, energie, drive. Oké, dat zijn misschien een beetje cliché woorden, maar dat is het ook. En die tackle van Skoras na 20 seconden, ik stond recht en ik was... Toen voelde ik van, oké, ze hebben er zin in. En ik denk dat Onyedika en Skoras een bepaalde revanchegevoel hadden van, oké, Deila heeft ons aan de kant gelaten gedurende maanden aan een stuk. Haaien geeft ons het volste vertrouwen. En ook de next-spelers, we gaan ze straks benoemen, Sabbe, Ordóñez, noem maar op. Dat zijn allemaal jonkies, hè. Die hebben gespeeld in DNB de voorbije 2 seizoenen. En die liepen erbij alsof dat die al jaren aan een stuk met de A-kern voetballen. En het was mooi om te zien dat iedereen gefocust was. Er was geen één speler die niet op de afspraak was gisteren. Ik kan er echt geen één benoemen dat ik dacht van bij het naar huis rijden naar Brussel. Ja, die heeft mij toch wel een beetje ontgoocheld eigenlijk. En, ja. En we gaan het ook straks hebben over de gemiste kansen van Thiago. Maar ik vond die eigenlijk een berensterke wedstrijd spelen.
Absoluut. Ja, daar gaan we straks zeker nog over hebben. En wat ik ook, Hans, ja, waren ook meer klootzakjes op het veld. Hè. Ik bedoel, ja. Vet Lessen die geen enkele bal aan die mouwen geeft. Als hij een vrije trap, die altijd dat balletje achter hem gooien. Een beetje tamtantrechtske.
De ballenjongens.
Ja, en ik ging net zeggen ook. De ballenjongens, want dat was een groot verschil met die heenmatch. Matthias heeft dan nog, de match van anderhalve maand terug toe verloren van Paars-Wit.
Heerlijk.
Ja, die ballenjongens ook tegen die mouwen speert. Ja, hadden maar gaan halen, die bal. Dat zijn toch van die kleine dingetjes waarbij dat je ja, ze toch net iets meer uit hun tent lokt. Moeten echt niet sympathiek zijn van die mannen.
Rouwen over de lijk, mentaliteit, dat mes tussen de tanden. Dat is wat iedere club van wil zien. Dat is ons DNA. In het laatste nieuws werd er over hyena's tegen lammetjes gesproken. Volwassen mannen tegen kinderen. Maar effectief... Iedere speler met dat blauw-zwarte truitje dat tussen die lijnen stond. Ik heb er nog nooit zoveel. Ten eerste, ze hebben elkaar zitten coachen op het veld. Iedere keer aangeven waar de ander moest lopen. En hoeveel hebben ons de tribunes niet aangevuurd. Noussa was 3-4 keer met zijn armen aan het zwaaien naar de tribunes. Ook anderen, Javet Lessen, dat zit meer in zijn spel. Scoras, die gedrevenheid, dat vuur, die passie, die verbetenheid, dat was ongezien. En dit willen we zien in zo'n hate game. Toch voor iedere club van aangestipt als de thuiswedstrijd van het jaar. Die eerste anderhalf maand geleden was het sof. Dat trok op niks. In de tribunes, op het veld. Ja. Dat was echt gelatenheid troef. Nooit gedacht dat ik ooit nog een hate game in zo'n gelaten sfeer zou meemaken op Jan Breydel. En anderhalve maand later heb je dan weer die schuimtempel, dat intimiderend dwingend publiek, echt ouderwets. Ik ben verliefd geworden op dit Club Brugge, op die sfeer, op die tribunes. En dit heb ik gisteren eindelijk weer teruggevonden en was mijn club weer de club waar ik verliefd op geworden ben. Zo blij dat ik...
Matthias, het is dan natuurlijk, als je als kindje voelt dat je eerste Club Brugge match was, dan ben je verkocht voor de rest van je leven toch, hè, als je dit ziet.
Tuurlijk. Ik denk de kindjes of zelfs de supporters to court die voor de eerste keer naar een club Anderlecht hebben gekeken, ja, die zullen denken van oké, ik wil een abonnement voor het leven. En dat is... Je hebt zo van die wedstrijden, ik denk aan Union 2 jaar geleden bij die ongoal van Jonas Beger. Ik denk aan Atletico Madrid vorig seizoen. PSG ook recent bij de 1-1. Dat zijn zo die magische avonden waar er iets gebeurt en dan heb je roze wolken.
Sky after the storm.
De golden sky, de pink sky bijna. Beetje zoals mijn schoenen, een beetje Bordeaux sky-achtig. Kunnen we misschien bijna zeggen.
Het was eerder zalmroze zoals die truitjes van die bouwvoort.
Nee. Zalmroze is... Nee, maar het was fantastisch om te zien. En vooral bij al die gemiste kansen van Igor Thiago heb ik één iemand die... hem zien aanvuren op een kapiteinswaardige manier. En dat was Hugo Vetles. En dat is mij echt
opgevallen. Die nam ook echt wel zijn rol als leider op. Hè.
Bij elke kans die Thiago miste, die kwam echt spreken met hem van... Maakt niet uit, doe maar voort, werk voor het team. Het komt goed en als je niet scoort, dan ga je belangrijk zijn voor het team. En dat vond ik... Ik vind dat Hugo op een bepaalde manier... bevrijd speelde zonder Hans van Aken. En we gaan het straks nog over hebben natuurlijk. En ik hou van Hans, ik ben verliefd op Hans. Maar het heeft onze midfield op een bepaalde manier bevrijd. En dat zag je bij Hugo, die dan plots wel die kapiteinsband, ook al had hij die niet aan zich, want het was Brandon Mechelen natuurlijk die kapitein was. Maar en dan de taak op zich, en dat vond ik heel leuk om te zien.
Ja. Hans, over die Golden Sky, over Jan Breydel. Dat was prachtig natuurlijk. Ik ben vroeger altijd zo'n beetje een voorstander geweest van zo'n vroege middagmatchen. Zo 31, 32, vond dat wel leuk. Maar ik moet wel zeggen dat na gisteravond zo'n Club Brugge tegen Paars-Wit, tegen 6:30, 6:30, sommige mensen zo een beetje à point. Ja, dat zorgt ook wel dat er wat extra energie in die tribune zit natuurlijk. Hè. Volg je daar of ben je toch
absoluut
altijd
niet
voorstander van de middagmatch?
Als je om 1:30 een wedstrijd moet bijwonen, heb je juist gegeten en is je lichaam bezig met alles te verteren, ben je sowieso wat gemakzuchtiger. Een wedstrijd om 4:00, ik denk die titelwedstrijd tegen de Mauve, was dat om 4:00 of 6:30? Die 4-0, 2016, was dat...
Vroeg, ze denk ik ook. Nee,
dat klopt, in theorie.
Dat was half twee, ja.
Ja, half twee of half drie, ja.
Maar de wedstrijd in de gietende regen met Crépin Diatta, met zijn twee goals, dat was
om te thuiswedstrijden op een avond met die lichtmasten altijd veel meer charme hebben dan een wedstrijd bij klaarlichte dag om 1:30 of om 4:00. Maar gisteren vond ik het toch wel heel leuk. En dan inderdaad die Sky, die wel heel bijzonder kleurde. Iedereen nam dan foto's van Jan Breidel met op de achtergrond die wolken die een apart kleur hadden. Dit gaf het geheel nog een extra pigment. Wel heel leuk. Ja,
ja. Uh-huh. Nee, absoluut. De Golden Sky was terug na de storm, zoals de bekende You Never Walk Alone voorkomt, uiteraard.
Ja. De cirkel is rond.
Ja, nog niet. Hè. We zijn nog maar twee matchen verder in de play-offs. We hebben toch, ook voor de eerste keer sinds lang, Matthias, ook twee helften heel sterk club gezien. Dat was tegen Cirkel nog niet het geval. Nu wel, hè. Ik bedoel, zelf helft twee hebben we een paar moeilijkere momenten gehad in de wedstrijd, maar zelf dan eigenlijk altijd vrij goed standgehouden.
Ik was niet op mijn gemak tijdens de rust, want wij hadden net een fantastische eerste helft gevoetbald, bij elkaar gevoetbald, maar te veel kansen gemist. En op zich, ik heb niks tegen Thiago die kansen mist, maar ik dacht bij mijn eigen 2-3-0 dat het zeker gekund en dat eigenlijk gemoeten op basis van de kansen en de wedstrijd. Dus ik dacht, ik hoop gewoon dat die spelers die plots naar achter gaan kruipen, want dat is veel te vaak het geval geweest bij Deila. En ik voel wel dat Nicky Hayen dat eruit probeert te krijgen. Dat voel je aan alles, dat hij meer vertrouwen geeft aan alle spelers die hij gebruikt. Dus ik hoopte dat Hayen zijn boodschap heel duidelijk was aangekomen van blijven doorgaan, blijven duwen, gaan voor die 2-0. En uiteindelijk is hem geweldig gelukt, want ik denk na een paar 2-3 minuten in de tweede helft hadden we wel een dikke kans. Dus we bleven eigenlijk op het elan verder doen van de eerste helft. En het resulteerde uiteindelijk in een raket van onze Nigeriaan die nooit scoort, die nog nooit gescoord had in de Jupiler Pro League.
In de Pro League,
En ik denk dat jullie jongens in de Noordtribune, dat jullie die raket hebben zien afgevuurd worden richting jullie.
Even een wazig moment. Het werd bijna zwart voor mijn ogen op dat moment. Dat was waanzin, puur waanzin. Het grappige was ook dat er naast ons zaten er in de Noordtribune nota bene twee Mauve supporters. Beetje in disguise. Nou, zo hield zij wel vrij kalm, maar want natuurlijk allemaal door. Die 2-0 natuurlijk er allemaal rond te sprongen en meegevierd met hen. Die ene kon dan ook niet anders dan nadien toch een beetje meeklappen dat niet te hard opviel dat de boven was.
Dat is
maar vijf minuten voor het einde waren ze dan toch weg.
Dat is wel durven.
Ja, het viel echt wel een beetje op. Ze waren zo aan het konkofoezen tegen elkaar. Taken ze dat er een paar zitten aanvallen. Opzet dat ik zei tegen mijn maat naast me, ik zei, als dat hier 2-0 wordt, ik pak hem vast. En zo zie je dat die mensen keken, zo van, oei, wat gebeurt er hier? Maar ja, nou, gelukkig niks ernstig gebeurd. En die man zijn dan ook afgedropen 5 minuten voor het einde. Dus kijk, eind goed, al goed.
Onyedika net die pegel afgevuurd en de Noord was mental gegaan en dan ben je met die verhaal rond die twee halve supporters in de Noord.
Ja, exact, vandaar kwamen van Rafa Onyedika, ja, Matthias, fantastische wedstrijd. Los van zijn doelpunten, ik bedoel, dat is echt de metronoom van club. Het is de metamorfose, ik weet dat we zo opgevoeterd hebben na die Afrika Cup dat er gewoon niks meer in zat.
Ja, ik herinner me die ik denk zijn meest dramatische wedstrijd ooit op STVV. De laatste wedstrijd van de reguliere, dat was een drama, maar echt niet normaal. Hij kon niet meer voetballen. Dat was een beetje de emotionele conclusie dat wij hadden gemaakt op onze WhatsApp-groep van Onyedika is het voetbal verleerd. We hebben ook die conclusie ooit gemaakt van Igor Thiago, Maar kijk, het is er uiteindelijk toch van gekomen. Maar zo zie je maar, hè, de Onyedika is een soort van enigma, want het is een weergaloze voetballer. Ik herinner mij zijn eerste 2-3 maanden toen hij net had getekend bij club. Hij was de beste nummer 6 die ik gezien had sinds lange tijd. En dan een hele tijd matig tot zwak. En hij komt terug boven water. Hij heeft ook een paar hele mooie uitschieters in de Champions League gekend, onder Kyle Hoefkens ook vorig seizoen. Maar ja, het is, met Onyedika heb ik vaak het gevoel, alles of niets. En het probleem is, Deila was een coach die totaal niet in hem geloofde. En hij kwam daar bijna openlijk vooruit. En ik denk dat club daar totaal niet mee gediend zat, want ze wilden echt wel... Allee, ze hebben hem toch gekocht voor 10 miljoen. Die jongen kan shotten. Iedereen heeft het al gezien. Gedurende bepaalde fases vorig seizoen en dit seizoen. En vandaar kwam alles een beetje in zijn plooi. Hè. Het was een eenmansmiddenveld bij zo'n spreken. En ik denk ook dat hij zonder Hans ook meer vertrouwen neemt, dat hij meer durft, dat hij ook aanvallend zijn steentje ook durft bij te dragen. Ja, dus wat doen we met Hans? Dat is een vraag voor later natuurlijk in deze podcast. Maar opnieuw, Onyedika, zoals Hugo Vetlesen, ik vond het heel opvallend hoezeer verantwoordelijkheid dat ze plots pakten op dat middenveld. Maar Onyedika is voor mij sowieso man of the match. Gisteren, en ik zet die eigenlijk naast Ferran Jogla. Dat zijn voor mij de twee man of the match van gisteren.
Ja. Ja, Hans, natuurlijk voor Onyedika is er vorige week al een vervanger binnengehaald, hè, met Ardon Yashari. Hij moet dan ook wel een beetje in het uitstalraam staan, hè, Onyedika? Of denken we nu naar deze wedstrijd van, goh, zouden we toch niet houden?
Ik denk dat dat ook een van die spelers is komt, die werd aangekocht met de bedoeling om die verder nog door te verkopen. Dus dit is een meerwaardespeler, zoals ze dat noemen, en niet zoals zo vaak. En ik denk dat dat een beetje de politiek was van de laatste 2-3 jaar. Ja. Dat er te weinig eigenlijk aangekocht is in functie van het systeem of van de ploeg. Maar eerder met wat de doorverkoopwaarde was van de spelers die werden binnengehaald. En de complementariteit en vooral ook de mentaliteit werd soms over het hoofd gezien. En ik vind dat de aankoop van Ardon Yashari van Luzern, die jongen is nog jong, is al kapitein, heeft al 2 Zwitserse caps op zijn palmaris, is een leidersfiguur, is een beetje een lefgozer, voetbalt altijd vooruit, is verdedigend misschien niet de beste optie op die 6, maar wat we ervan lezen, is dat toch iemand met het karakter wat we nu te veel gemist hebben, een type Jonathan Blondel, een beetje agressieve speelstijl, en met het mes tussen de tanden, niet 1 keer tegen de Mauve, maar die kan dat blijkbaar iedere wedstrijd opbrengen. En als we naar de toekomst toe, naar volgend seizoen toe, meer van dit type spelers binnenhalen, dan zal de brave schoonzoon groep, zoals ze nu worden omschreven, een beetje worden aangevuld met jongens à la Hugo Vetlesen, die dat ook wel in zich heeft, om een beetje meer smeerlapjes op dat veld te zijn. Want iedereen vorige week zei van, oh, kijk eens, die Hazard, hoe die in feite die van Antwerp-Wijndal aan rood heeft geholpen, dat is professioneel, je moet het maar doen, goed gedaan. Ja, wij zijn te braaf voor zo'n dingen. Dus misschien gaan we volgend jaar meer van die smeerlapjes en die trucken van de voorzien. Ja. Maar dat is, wij zijn te braaf. Wij hebben te veel mooie weervoetballers.
Ja, graag.
Gisteren is dat niet gebleken. Een Skof zat er bijvoorbeeld niet in. Want ja, meer en meer moet je toch wel zeggen dat hij aanvallend wel heel goed is, maar verdedigend. Als je ziet dat Skoras gisteren van alle jongens het meest bal heeft gerecupereerd. En dan, ja, dat is toch opvallend. Ik ga even het licht aansteken.
Ja, ik zou zeggen dat ook. Dat is opvallend, hè. Ja. Matthias, het waren nog een heleboel uitblinkers bij club. Ik heb hier een paar mijn blaadje genoteerd. Sabbe, Skoras uiteraard, ja. Vetlesen, Mechelen, Nusa, ook Jakkers. Opnieuw heel sterke wedstrijd gekiept.
En ook vooral in het meevoetballen. Want wat mij... En nogmaals, niks tegen Mignolet, maar de ballen die hij pakte, meteen relance op à la Matty Ryan. Hop, snel. En dat heeft mij iets gedaan. Ik had het precies al 2 jaar verleerd van een keeper die snel in de voeten van een medespeler ofwel de bal wegkeelde met zijn hand, ofwel met de voet. Maar dat was echt bam in de voeten van, op de borst van Thiago, op de kop van Vetlesen of van Skoras. Maar dat
en
was
in
altijd...
diepte bij Jutgla ook, hè? Want daar komt eigenlijk bijna een grote kans van. Jutgla die een geweldig doorzet.
Ja, en Jutgla gaat altijd voor het duel. Hij is misschien 2 koppen kleiner dan Vertonghen of iemand anders, maar hij gaat altijd voor het duel. Dat is niet iemand die zoals Skof, want Hans heeft het net benoemd, dat is niet iemand die zijn voetje op een bepaalde manier zijn wedstrijden gaan uitkiezen. Ik denk aan die heenmatch in de cup tegen Union. Hij doet het gedurende 90 minuten en dat is fantastisch.
Cerkel.
Maar dan 3 wedstrijden achter elkaar. Oké, hij scoort misschien een belangrijk doelpunt, zoals tegen Cerkel. Maar ja, Hans was er niet bij, vooral Skof was er niet bij. En dan zie je wel dat er een bepaalde fighting spirit tussen zit van oké, we gaan vechten voor elkaar. Ik denk dat ze misschien nog vaker met die geodriehoekjes moeten spelen, want dat was ook een lucky shot voor die ene wedstrijd. Ik weet niet wat jullie ervan vonden. Ik dacht in het begin, ik vind ze lelijk. En match-worn vond ik ze nog... Sava.
Ja, dat is soms. Ik had een beetje met die truitjes van de Rode Duivels ook, bijvoorbeeld, die kuifjes. Ik vond op zich het idee wel tof, maar dan vond ik ze live vond ik ze niet goed in het stadion. Als je dan aanziet, vond ik dan heel pak
andersom.
Minder.
Vond ik
ja, ik had voorhand wel, vond ik ze wel niet slecht. Ik vond wel iets hebben. Ik vind, voor een vierde shirt mag ik hier iets speciaals doen. Het is leuk
zouden
om de clubkids ontworpen.
Zouden ze niet aanhouden voor de rest van van de playoff?
Ja,
van de playoff,
ook een shirtjes kennen. Dus,
ze hebben ons toch geluk gebracht. En ik denk dat er veel mensen die nu zullen zien als een collector's item. Dus het was een mega marketing stunt om er gisteren mee uit te pakken en winnen het af te sluiten. Ja, ja, zullen ze niet overwegen om er meer uit te brengen?
Ja, het zijn er maar 1000. Dus ze zullen wellicht al uitverkocht zijn, tenzij je op de match-worn shirts biedt, want dat kan ook nog altijd.
Ja.
Gratis sponsoring voor Club Brugge, match-worn.
wat ook heel leuk was om te zien gisteren, was de Nusa en Meijer vonden elkaar blindelings voor een keer, en dat was ook lang geleden. En de tandem vooral Skora Sabbe. Dat waren 2 Duracell-konijnen die gewoon... Sabbe had het moeilijk. Oh, Skoras kon die helpen. En het is denk ik niet verrassend dat Sabbe het moeilijk kreeg vanaf dat Skoras wegging en vanaf dat Amuzu erop kwam. Want hij werd...
na een uur lopen lekker zot en dan een Amuzu die aan de 300 km je probeert te passeren.
En je kunt het die jongen niet verwijten van plots het moeilijk te krijgen, want hij had al 70 minuten de longen uit zijn lijf gelopen. En hij werd niet meer geholpen door Skoras, die qua defensieve... Want Skof is offensief natuurlijk veel talentvoller dan Skoras. Daar is geen discussie over. Maar Skoras doet ook zijn verdedigend werk, zoals een Izquierdo deed vroeger. En zoals andere... Crepin Diatta, die deed ook zijn verdedigend werk. En Skoras heeft het gisteren getoond. En ik denk oprecht... ik vind het nog altijd ongelooflijk sneu voor die jongen dat hij zo weinig aan de bak kwam dit seizoen. Dat hij verdient dat niet, eigenlijk, vind ik.
Ja, ook gegroeid natuurlijk in het seizoen. Hans, over wie dat we het nog niet hebben gehad. Igor Thiago. Ik vind eigenlijk, als je puur objectief naar zijn match kijkt, los van de kansen dat hij gemist heeft, speelt hij eigenlijk een dijk van een partij. Ik denk dat de Vertonghen in de Pro League dit seizoen nog nooit zo hard heeft afgezien als gisteravond tegen Igor Thiago.
Is hij zo sterk?
Dat kon je nu
hij
echt
houdt
keer
altijd
naar
2 man aan de praat. Hij kan een bal bijhouden. De rest kan aansluiten. Hij is sterk met het hoofd. Hij is betrokken in alle aanvallen. Hij was gisteren misschien te weinig egoïstisch, veel te altruïstisch, zeker net voor de rust, toen hij die bal nog wou afspelen. Had altijd daar moeten scoren. Begin tweede helft ook een heel grote, een dot van een kans die net voorbij vloog. Maar hij blijft, en dit is wel iets wat we voordien niet hadden, hij blijft na een mislukte actie, hij blijft druk zetten, hij blijft de kop ervoor gooien.
Ja.
Het is een qua mentaliteit is dat... en hij is ook graag gezien in de groep, hè. Dat zie je aan alles. Hè. De houdt van Igor Thiago, zijn medespelers. Het is een heel gulle collega, denk ik. Iedereen gunt hem ook zijn succes. Maar gisteren was hij onmondig voor doel. En natuurlijk staat hij droog sedert zijn transfer naar Brentford. Maar het is een golden boy voor Club Brugge op dit moment. Waarom ze in het nieuwsblad hem amper een 5 geven, is me nog altijd een raadsel. Want hij was heel, heel, heel goed.
Ja, dan heb je de match niet goed bekeken. Maar als je daar een 5 voor heeft, dan heb je de match gewoon niet goed bekeken van Igor Thiago.
Maar dat is scorebordjournalistiek.
Ja, dat is echt scorebordjournalistiek.
Dit is de definitie van scorebordjournalistiek. En het schoonste compliment van ons publiek na die gemiste kans rakelings voor langs. Heel dat stadion, Igor Thiago bezien.
Maar het is al anders geweest. Het is ook voor Igor Thiago, ook vanuit
het publiek. Maar hij heeft op een bepaalde manier de haters, ik kan niet zeggen lik op stuk geven, maar hij heeft ze bij zich meegenomen in zijn land, overtuigd, positief meegenomen. En toen ik die 28.000 supporters zijn naam hoorde scanderen na de derde reuzekans die hij miste, opnieuw kippenvel momenten. Dan weet je van, het zit goed. Het zit allemaal goed. Niet alleen de spelers, niet alleen de staff, maar ook bij onze supporters. Want wij spraken vaak van Eastside en North Fanatics en Loyals en blablabla. Maar gisteren was het echt unity tussen alle sfeergroepen. En dat was erg lang geleden dat ik dat nog eens had gezien. Dus echt een heel leuk moment. En ik denk dat hij, want nadien speelt hij echt die laatste half uur toen iedereen moe was. En hij leek geblesseerd na 10 minuten trouwens gisteren, dus ik hield echt mijn hart vast. Maar uiteindelijk, die borstcontroles, die kreeg zo van die onmogelijke ballen. En hij pakt die gewoon met zijn borst, hop. En hij laat Skoras aansluiten, hij laat Noes aansluiten, hij laat Fitness aansluiten. En heel die ploeg, als een, dat was, ik had Wesley Moraes vibes op een bepaalde manier ook gisteren, dus tof.
Ja, misschien fysiek nog indrukwekkender. Nog beter lichaam gebruiken dan
Wesley. En ik denk dat de Brentford-mensen die de wedstrijd gisteren hebben gezien, dat die niet in paniek zijn geraakt. Want die hebben wel gezien dat hij kansen heeft gemist, maar die hebben ook gezien, en dat is het verschil met de journalisten van gisteren, dat hij een dijk van de wedstrijd heeft gespeeld.
Ja, tegen Jan Vertonghen, die... Allee, denk ik nog altijd in de Premier League misschien wel nog altijd bij een rechter kolomploeg zou kunnen meegaan.
En enkel, ik denk ook dat de media hun droomverdediging, dus best, van de Bast...
Ja, het is eigenlijk een duo van de Rode Duivels op dit moment.
Ja, die werden een klein beetje belachelijk gemaakt door Igor Thiago op een bepaalde manier gisteren. Dus wat gaat dat geven op TK, jongens?
Ja, misschien moeten... De Bast de Javel uit zijn haren halen. Dat gaat misschien al een beetje minder gesten dan.
Zoals de Brusselmans het ooit zei, kiekestront. Bij Deumertie en Bocan.
Ja, maar nog erger. En dan hebben we uiteraard ook nog... Club speelde MOF eigenlijk weghands met een B-ploeg. Kunnen we eigenlijk bijna stellen, maar de vraag is natuurlijk... Is het onze B-ploeg of moeten we... terug met diezelfde opstelling de volgende wedstrijd van play-off 1 halen. Als de Skof terug is, als de Hans van Aken terug is. Dat is trouwens, ik heb de stelling van de week gevraagd aan onze luisteraars. Het kwam, denk ik, 20 keer terug van... moeten we nu terug starten met Hans van Aken? Want hij maakt ons middenveld raar.
De club heeft 4 wedstrijden gespeeld zonder Hans van Aken dit seizoen. 1-5 op Akureyri, IJsland. 0-5 op Beşiktaş. 4-0 thuis tegen Eupen. En nu 3-1 tegen MOV. Je zou kunnen zeggen, op basis van die statistieken, dat je Hans niet meer wil opstellen. Maar Hans blijft onze dubbele houten schoen. Is nog altijd niet versleten. Ook al staat er al een 3 voor zijn leeftijd. Hij is iemand die... op het middenveld die bal kan bijhouden, die paasjes verstuurt. Gisteren hebben we moeten oplossingen zoeken en met 3 hebben ze zich te pletter gelopen om die afwezigheid van Hans goed te maken. Maar een fitte Hans moet altijd spelen. Ik ben een grote fan van Hans, niet omdat ik ook zo heet. Gewoon, een van de betere spelers is die club ooit gehad heeft. Vijf titels sedert Hans bij ons speelt. Hij kan de rust in een ploeg brengen. En gisteren zag je ook op dat middenveld dat er, zeker wanneer Moof dan begon wat druk te ontwikkelen, daarvoor toe, dat we een rustpunt misten op dat middenveld. En Hans kan dat wel brengen.
Ja.
Zeg maar zo.
Maar vooral Hans, Van Aken speelt volgens mij zijn beste seizoen sinds zeer lang. Dus ik denk dat de Van Aken van vorig seizoen onder Parker en onder Karel Hoefkens en even onder De Mil, dat die misschien even aan de kant eventueel... Oké, daar kan een discussie ontstaan. Maar de Hans Van Aken van dit seizoen, van onder Deila... Want Deila, als er wel één iets dat hij heeft teweeggebracht bij Van Aken dit seizoen, dat is opnieuw met heel veel drive en goesting voetballen. Dus hij blijft incontournable, maar ik vond dat middenveld met drie centrale middenvelders wel heel interessant gisteren.
Ja, ik heb wel nog een pro-Van Aken argument eigenlijk, want we vonden ook allemaal de tweede helft tegen Cercle Brugge zeer goed. Ja, daar was Van Aken ook gewoon heel goed en draaide hij ook gewoon goed mee. Het enige dat mensen misschien zitten bedenken, Matthias, moeten we misschien... Of moet hij, misschien, Van Aken echt op de 8 gaan zetten? En een Vetlessen of zo op de 10, of een Jutgla op de 10?
Jawel, het antwoord is daar gemakkelijk op. Hij speelt dit seizoen al op de 8. Want heel veel mensen denken vaak van hij staat op de 10, maar je moet eens opletten hoe vaak dat hij laag eigenlijk op het veld speelt.
Ja, ik weet het, maar hij is wel bijna altijd de diepste middenvelder van ons, hè?
Ja, maar inderdaad, kijk, voor mij maakt het niet uit waar Van Aken speelt, want hij is voetballend zo goed dat hij het verschil gaat maken. Maar ik zou Vetlessen hoog op het veld willen zien. Ik wil Vetlessen in een registerrol zien op de 10. Thiago gaan aanjagen na een gemiste kans, want dat doet Van Aken niet. En dat is geen probleem, dat is gewoon niet in zijn mentaliteit, in zijn persoonlijkheid om dat te doen. Maar ik wil Hugo hoog op het veld zien. En dat was zo bij Bodo Glimt. En ik wil dat terugzien bij Club. En voor mij, het is perfect mogelijk om en Hans, en Hugo, en Rafa... Want uiteindelijk, Kasper is geblesseerd. We weten niet voor hoe lang. Maar kijk, misschien... Ik denk Pauk, dat wordt al heel vroeg. Maar ik vind dat je een middenveld moet proberen aanmaken met Rafa, Hans en Hugo. Waarbij dat de drie... een hybride middenveld. Want vandaag spreken we niet meer van een 10, een 8 en een 6. Maar we spreken van een 6 die de rol overneemt van een 8. Een 8 die plots als 6 gaat spelen. De 10 die even een bal gaat recupereren als dat wat moeilijker is. En Hans past daar ook in. Maar wat er wel moet gedaan worden richting volgend seizoen. Want we spraken net over Yashari, die een klootzakken is op het veld dat we al heel lang misten. En die veel persoonlijkheid heeft. Ik denk dat een Hugo Vetlessen richting volgend seizoen nog meer zijn leidersrol gaat overnemen. Ik vind wel dat je de kapiteinsband lichtjes moet verschuiven naar iemand anders. En dan ga je nog een betere Hans Van Aken zien. Want ik denk dat die kapiteinsband niet gegoten is bij Hans Van Aken. Hij speelt, denk ik, beter nog zonder die kapiteinsband. En ik zou het aan iemand anders doorgeven, persoonlijk. Naar volgend seizoen.
Ja, nee. De toekomst zal dat moeten uitwijzen, uiteraard.
Ik weet niet wat jullie erover denken.
Ja, misschien wel. Ja, natuurlijk zijn sommige mensen die pleiten van de beste voetballer moet de aanvoerder zijn. Ik ben er persoonlijk ook geen voorstander van. Ik vind Van Aken, ik vind dat ook, zoals je zegt, fenomenale voetballer. Maar moet hij de aanvoerdersband hebben? Moeilijk. Okay. Ja, ik vind het ook altijd moeilijk voor te oordelen, maar we niet weten hoe hij in de kleedkamer is, Hans Van Aken. Is dat iemand die recht staat en een keer op de tafel klopt? Maar, ik zie het er niet in, maar ik vind het moeilijk om te oordelen eigenlijk van buitenaf.
Ik kan details moeilijk prijsgeven hier, maar ik weet wel dat dat niet iemand is die na een verloren wedstrijd de jongens gaat samenpakken, op de tafel gaat kloppen. Dat zit gewoon niet in hem. Dus ik denk dat ook een Hugo Vetlessen met een kapiteinsband naar volgend seizoen toe, dat hij nog meer die verantwoordelijkheid gaat opnemen.
Ja, volgens mij is Hans gekozen geweest als kapitein op basis van zijn voetballende kwaliteiten. En ook het palmarès dat hij al bij elkaar heeft gevoetbald. 5 titels, 2 gouden schoenen. Maar minder omwille van zijn leidinggevende capaciteiten. En als er naar volgend seizoen toe, als de nieuwe trainer vaststelt dat er in zijn selectie jongens zitten met heel wat meer leidinggevende capaciteiten die echte leidersfiguren zijn, dan moet hij in overleg met Hans eventueel overwegen om die kapiteinsband aan iemand anders te geven. Dus het is bij gebrek aan een Ruud Vormer figuur dat Hans die kapiteinsband dit seizoen heeft gekregen, denk ik.
Ja, inderdaad. Misschien een negatief puntje nog van Club al voorlopig enkel maar de loftrompet bovenhaalt. Het enige dat je noteerd hebt, Hans, is dat we op het einde misschien iets te veel nog hebben weggegeven tegen Molva. Ik moet zeggen, voordat die 3-0 viel, was ik toch nog niet helemaal op mijn gemak. Gezien het recente verleden met de laatste minuten. Hè.
Klopt, Dolberg had al die kans retro overgeschot. Dan was er die kans van Amuzo 1-1 met Jakkers. Dan had je het gevoel, ze zullen toch niet zoals onder Dela terugkeren. Vandaar dat hij in die 89ste minuut die 3-0 van Onyedika, een ongeziene explosie van vreugde in de tribunes, teweegbracht. En eigenlijk, we waren gewoon in euforie aan het zingen die 91ste minuut. Ik heb nooit beseft dat Draaier nog de 3-1 had gescoord. Dus dat was eigenlijk maar een detail, een voetnoot, een fait divers in die wedstrijd. Want het was gewoon gespeeld. Maar opnieuw, ik denk dat we wel heel wat energie verbruikt hebben in die eerste 75 minuten. Sabbe was daar het typisch voorbeeld van. Die zat erdoor na 70 minuten. Nu, ik kreeg met Amuzo natuurlijk wel een jongen met best wat snelheid tegenover zich. Maar over het algemeen, daar waar we tegen Cirkel allemaal het gevoel hadden dat we de laatste 20 minuten fysisch heel wat sterker waren, had ik dit gevoel nu niet gisteren. En moesten ze op basis van grinta en emotie die wedstrijd nu volmaken. Jammer. Maar goed, daar staat er nog altijd de Jakkers in het doel. En zoveel kansen hebben we ook niet weggegeven. Maar goed, 3-0 of 3-1 voor mij. Die zege was sowieso het belangrijkste. En de manier waarop heeft me nog meer vertrouwen gegeven. Dus toch wel... Nu, 3-0 hoeft altijd beter natuurlijk. Hè. Maar die voor wie de wedstrijd gezien heeft, voor de rust, tijdens de rust, zei ik tegen mijn vrienden in FCB Café, altijd moet je 2-3-0 voorstaan. Als je dan effectief in de 89ste minuut 3-0 voorkomt, dan ben je gewoon tevreden met die 3 punten. Maar goed.
Ja, we hebben het al veel gehad over de sfeer op Jan Breidel, Matthias. Maar als je dan nog eens... complimenten krijgt van de bezoekende coach Jan Vertongen en Draaier, die zeggen van ja, we waren echt onder de indruk van Jan Breidel, heeft ons een beetje uit ons lood geslagen. Ik heb vandaag getweet, een mooier compliment dan dat kan je eigenlijk bijna niet krijgen, hè, als Brugspubliek.
Ja, Riemer spreekt van een rocking stadium. Ik denk dat hij alles zegt. En zo zie je maar, club kan ook als 12e man het verschil maken en dat was lang geleden. Maar kijk, gisteren was het vanaf die tackle van Scoras seconde 20 tot minuten na de wedstrijd. Want al die leuke techno-songs, dat is gewoon... En ik had de spelers nooit zo lang gezien na een wedstrijd horen keuvelen over de wedstrijd. Want je voelde, normaal gaan ze heel snel de ronde van west naar zuid, naar oost, naar noord. En hier hebben zij heel lang op zich laten wachten, maar ik vond dat niet erg, want uiteindelijk, who cares about de file naar Brussel? Ik wilde ook minutenlang in het stadion blijven, want dit was echt een kippenvelmatch. En ik wil er nog, hopelijk zien we er nog veel in deze play-offs. Ja.
Mm-hmm. Want in die play-offs, ja, Hans? De vraag van 1 miljoen, de vraag die de media fantastisch vindt natuurlijk. Zijn we terug titelkandidaat? We staan op 5 punten. Nog 8 wedstrijden, 2 ploegen voor ons, eentje naast ons.
Ja, 5 punten waar we er een paar weken geleden nog 19 achter Union stonden. Dit is echt onwezenlijk.
En Genk 23, helemaal.
23. Ik denk, als Genk of Club nu nog die titel halen, dat die halvering van die punten stantepede wordt afgevoerd. Ik denk dat dan veel mensen de ogen zullen doen openen, want dit zou toch ongezien zijn. Heel het seizoen was er maar 1 ploeg die die titel in feite verdiende. Dat was Union. Die hebben nu een inzinking, zijn weer aan het choken, zoals voor het 3e jaar op rij. Dan was Moff de grote titelpretendent. En nu plots zijn Club en Genk, die respectievelijk 19 en 23 punten achterstand hadden, nu plots ook nog titelpretendenten. Dit kun je toch, dat krijg je toch niet uitgelegd?
Ja, maar is het realistisch, Matthias? Want Vijf punten. Allee, het blijft nog veel, hè?
Ik weet het niet. Ik ga iets een beetje een unpopular opinion. Ik heb het gevoel dat die twee wedstrijden tegen PAOK ons een mogelijke titel zal kosten. Ik zeg niet dat wij titelpretendent kunnen worden na gisteren, maar ik denk dat die twee wedstrijden tegen PAOK net iets te veel aan gaan zijn.
Ja, maar dan moet je toch zeggen dat Europees voetbal voor een Belgische ploeg op het einde van het seizoen met play-offs en halvering van de punten, dat een vloek is. Er is geen enkele andere ploegen die in een gewoon reguliere competitie nog zitten, die kunnen nu nog pikken naar die halve finales en finales toe, omdat ze gewone wedstrijden nog moeten spelen. Maar wij spelen 10 topwedstrijden. Hoe kan een Belgische ploeg nu in Europa succesvol zijn op het einde van het seizoen als ze 10 van die cupwedstrijden moeten spelen in de eigen competitie? Dit is toch... Wie dit ooit heeft uitgevonden... Maar goed, dat was misschien in de tijd dat iedereen dacht dat Belgische ploegen toch nooit ver na nieuwjaar veel zouden betekenen in Europa. Maar met die komst van de Europa League en de Conference League is die situatie toch wel en die verhoudingen toch wel veranderd.
Ja. Wie speelt het slechtste voetbal in play-off 1? Anderlecht en Union, hè? Als je de twee speelt... Antwerpen zet ik er misschien ook bij. Maar de twee ploegen die enorm, enorm tegenvallen, dat zijn de twee Brusselse ploegen, hè? Dus ik denk dat het stress. Want ook, natuurlijk, Union...
iedereen bij Anderlecht bij Schijs een beetje op de eerste match, maar die hebben het eerste half uur zijn die compleet gedomineerd door Antwerpen. En
dat was dramatisch.
Dan met een rode kaart die er nooit in is.
Absoluut.
Komen ze eigenlijk gewoon binnen, krijgen ze die drie punten bijna cadeau.
Ja, ik ben heel tevreden dat we gisteren niet hebben gekeken naar een wedstrijd met een shitshow van VAR-momenten. Want dat was echt mijn vrees voor de wedstrijd, dat het een VAR-match ging worden. En het is een van de eerste keer, ik zei het nog tegen mijn pa, naar Brussel. Het was een wedstrijd zonder VAR. En dat deed enorm veel deugd.
Ja, dus veel aan de beleving ook, vind ik.
Ook veel aan de beleving. Ze hebben nooit na een doelpunt gekeken.
Nee, dat was ook leuk.
Er was nooit, dat was echt nog een ouderwetse wedstrijd waarin je een doelpunt kon vieren zoals vroeger. Zonder VAR-interventies en ook geen mogelijkheid om bij te sturen links of rechts daar in Tubeke. Dus we hebben echt zuiver die wedstrijd gewonnen zonder discussie. Dus heeft ons moed, hè, naar het vervolg.
Ja. Nu, ik moet wel zeggen, Matthias, je weet, ik kijk altijd een keer op de betting sites om te kijken wat onze kansen zijn voor een eventuele titel. En dat zet dan mij toch wel een beetje terug met de voetjes op de grond. Je moet weten, die houden altijd rekening met heel veel verschillende objectieve parameters. En daar krijgen zowel club als... Club krijgt daar... als club nog kampioen zou spelen, krijg je daar 21 keer je inzet terug.
Oh, wow.
Wat dat eigenlijk gigantisch hoog is. Voor Henk is het 24, zelfs nog wat meer.
Een beetje plaatsen.
Ja. Je kunt er wel echt geld mee verdienen. Als je echt van overtuigd dat de club het nog haalt. Union staat op 1,7, dus die zijn altijd de favoriet. En Malf op 2,5.
Leuk. Ja, precies. Ben je dan op 3? Of zit Antwerpen dan nog tussen?
Nee, Antwerpen staat in de 50-60. Ja, die staan ook al op 3 punten van ons.
4 punten van ons. 4 gaan we, denk ik.
Ja.
Maar 1 punt vind ik wel... Ik had gegokt
ik vind
op
ook veel.
10,
ik
11 of zoiets.
Ja, ik ook.
Maar ja, kijk.
Misschien moet het nog up-to-date als vanochtend. Hè, dus misschien als het nog niet up-to-date.
Ik denk dat, het, de website niet op de hoogte is dat Dylan niet meer trainer is. Dat is misschien een update dat ze nog moeten maken.
Ja, want onze trainer, Hans Nicky Haaien... Ja, na 2 matchen kun je toch wel zeggen, het heavy metal voetbal waar we bij Dela heel lang op hebben moeten wachten, hebben we nu eigenlijk echt al anderhalve wedstrijd gekregen. Hè?
Ja, precies zoals je zegt. 3 helften hebben we al heel wat beter voetbal gezien. En die accenten die hij legt, dat zeker die aan die mentaliteit heeft hij gewerkt. Maar ook bijvoorbeeld Jakkers zie je, en het is al ter sprake gekomen, die zal... inschieten. Vroeger met Mignolet, die vertraagde het spel. Er moest worden uitgevoetbald vanuit de verdediging. Dat zijn accenten die hij gelegd heeft. Dus spelhervattingen via de keeper. Meer inschieten en terug de aanval op gang brengen. En ik heb de indruk dat er veel meer vooruit en verticaal wordt gespeeld onder Haaien. En veel minder gebreid en horizontaal. En achteruit. Klopt. Dus hoeveel keer heeft Mignolet niet een balletje van Mechelen en of Spileers terug moeten in ontvangst nemen? Hebben wij Jakkers dergelijke balletjes moeten zien intercepteren? Amper, hè? Dus dit zijn toch wel het is, ja, het is meer, het past meer in het DNA, om het nog eens te gebruiken, van club om vooruit te voetballen. En de club van ziet dat ook zo graag, dat er die drang naar
voren. Dat is ons DNA. Ja. Ja. Wat mij wel een beetje zeer aan het hart doet, dat is Kuiperke op de bank. Dat doet wel eens een beetje mijn shoot toe.
Ja.
En pas op,
ja, maar goed.
We zien een herboren Meijer. Dus dat is heel leuk, want het is nu overduidelijk Meijer normaliter wordt verkocht. Of dat is toch de bedoeling, ze willen die er munt uitslaan.
De en de
Kuiper zal sowieso titularis worden volgend seizoen. Hopelijk niet te gekke boden op Max de Kuiper. Maar kijk, de Meijer gisteren heeft ook, zoals Sabbe aan de andere kant, een heel sterke wedstrijd gespeeld en heeft gelopen voor 2. Dus ja, maar het doet toch een beetje zeer om de Kuiper op de bank te hebben, op een bepaalde manier.
Kan je wel volgen, maar ik vind dat Sabbe gisteren bewezen heeft. Dat was een referentiematch voor heel Club Brugge, ja. Maar zeker voor Sabbe, zeker de eerste 70 minuten. De manier waarop dat die ballen recupereert, hij is verdedigend. Misschien schat ik hem beter in dan Maxime. Maxime is aanvallend, vind ik duidelijk de betere. Maar van die twee, eigenlijk stel ik mij de vraag, hoe komt het toch dat Dela Maxime altijd op die rechter positie heeft geplaatst als hij Sabbe in zijn selectie had? Waarom ziet Haaien het wel? Hij ziet het wel. Hij heeft voluit de kaart Sabbe gekozen en niet Maxime.
Maar moest Odoi niet geblesseerd zijn gisteren? Had hij,
was het weer op Odoi waarschijnlijk.
Ik denk dat Haaien Odoi had gekozen puur voor de ervaring en de leiderschapskwaliteiten. Maar uiteindelijk, zoals ik zei, geluk bij een ongeluk. Odoi blessé, ja, en dan krijgt Sabbe het volste vertrouwen. Dus soms helpt dat ook, zo van die moment. Ja,
dus is Maxime de nummer 3
die goede helft gespeeld ook, hè? Heeft alle drie die goede helft gespeeld ook, hè, Sabbe?
Ja, die heeft alle drie, ja, dat klopt. Nou, dus ja, in het hoofd van Nicky Haaien is Odoi wellicht de nummer 1, Sabbe nummer 2 en Maxime pas de nummer 3 in de picking order van de rechtervlak. En natuurlijk stand-in voor Meijer op links.
Maar nu is Sabbe nummer 1. 100%. Na die wedstrijd van gisteren kan je die niet meer op de bank laten, denk ik.
Het gesprek onderweg Club Brugge Anderlecht met een klap op de vuurpijl af te sluiten, gaan we ook nog eventjes overgaan naar die vuurpijlen. Matthias, ja, de Mauve supporters, we hebben ze 9 minuten lang, ik heb ze echt letterlijk niet gehoord, niets. Nee. Het enige dat ik gezien heb, is dat ze weer eens 3 vuurpijlen het Brugse publiek hebben ingegooid.
Ja.
Wanneer gaan die eindelijk eens een straf krijgen, of is dat voor binnen een seizoen of 3?
Maar kijk, ik vind het nog altijd hallucinant dat
Want Standaard heeft nu al een match zonder publiek moeten spelen, nee, voor diezelfde feiten. Hè?
Maar ze zeiden, we gaan ze straffen tijdens play-off 1, en wat blijkt, het zal richting volgend seizoen gaan. Dan denk je weer aan een bepaalde complottheorie, hè, zoals zo vaak, maar uiteindelijk klopt het vaak wel ook. Ik vind het schandalig toekomst dat supporters kunnen binnenkomen met pyromateriaal. Het blijft maar gebeuren. En het grote verschil als club binnenkomt, zoals tegen Circle Away met pyrotechnisch materiaal, ja, die, ik bedoel, ze gaan dat niet gooien op een tegenstander, zo dom zijn we niet natuurlijk. Maar de Mauve supporters, ja, die doen dat. En dan gaan ze wachten totdat het helemaal uitgedoofd is. En dan gooien die dat op ons. Ik hoop echt dat er bepaalde spotters waren die exact weten over wie het gaat. En dat ze, ja, voor mij, stadionverbod, misschien voorwaardelijk gevangenis, whatever. Maar die mannen moeten gestraft worden, want anders gaat dat zich dat blijven herhalen. En ze zijn al gestraft voor die feiten, dus... Kijk.
Ze hadden bivakmutsen op, dus no name, no face. Dat is zo moeilijk. Die mannen zetten een bivakmuts op en die gooien met pyro. Wie zijn ze?
Ja, maar die weten dat wel.
En dit is niet de eerste... Allee, ik ben naar de heenwedstrijd geweest in het Astridpark. Wanneer was het? Oktober of september. Ja. Toen is er een baksteen door een autobus gesmeten. Hè. Nu weer bij Hals Vuurwerk, tegen Standaard is dan dat. Maar een straf krijgen die nooit... ik vind het echt hallucinant aan het worden.
En Antwerp met een mesitjes staan gooien, gelijk een frisbee. dat was verleden week. Ja. Dit is Belgisch, ja.
We zijn ook geen heilige boontjes. We hebben ook fans die er soms over gaan. Maar zo'n toestand heb ik bij Club Brugge.
Nee.
Zeker nooit. In het stadion.
We kunnen soms heel marginaal overkomen bij bepaalde gezangen. Dat klopt wel. Alhoewel, ik vind ze nog altijd heel leuk. Want als er één song is dat ik oké vind, dat is Alwin Spring, dat is een jood. Want het is echt een geuzensong. En dat is niks tegen joden op zich. Dat is gewoon een leuke song waar iedereen begint te springen. En dat is gewoon tof. Maar de afschuwelijke songs die werden geschreven een paar jaar geleden, die zijn er gelukkig uit. Maar zo toestanden, die fysieke agressie tegenover een tegenstander, ja, dat doen wij gewoon niet aan mee. Nee.
Ja, maar ik las ook een comment. Een van die vuurpijlen die nog aanstond, is blijkbaar beland net naast een meisje van 5 in de Oosttribune beneden. Ik bedoel, allee, je mag het niet dromen, hè, dat op een kind in het gezicht valt of tegen van zo'n een vuurstaaf van een paar duizend graden.
Ja.
Ja, ik vind het hallucinant dat er nog geen straffen voor uitgesproken zijn. Dat ze met behelsvuurwerk nog steeds binnenkomen. En dat ze er gewoon telkens voor vrij uitgaan, ook tijdens de playoffs bijna nog voor beloond worden.
En volgend seizoen gaan ze een matchje niet moeten spelen.
Ah ja, tegen Eupen dan waarschijnlijk thuis speeldag 2 in de zomer, tegen wanneer er toch geen publiek komt. Ja.
Of tegen Quinibide,
Dat is. Dat is het laatste dat ik er nog over wou zeggen over Club Anderlecht. En voor de rest hebben we een keer getoond wie dat toch nog altijd de grootste ploeg in België is. Ja. Over naar het volgende deel. Het is de Hoe is het nog met... ik zelf heb er eentje gekozen en we gaan een klein quizje doen, zoals gewoonlijk. Het is een clubspeler die een link heeft met onze volgende twee tegenstanders. Hij heeft zowel bij club gespeeld als bij PAOK. En de link dat hij heeft met Antwerp is dat hij zijn debuut voor club heeft gemaakt tegen Antwerp. Nee, nog altijd geen belletje. Ik heb genoeg tips, je had al raden. De ploeg waar die speler nu speelt... is ook de huidige ploeg van een speler die al in deze rubriek is teruggekomen. Ze spelen daar samen. Ze speelt met een andere ex-clubspeler. Ja, nu ga je het nog altijd niet weten.
Ja, het seizoen. Nee.
Ik ga dit nog verder gaan. Hij heeft 2 titels behaald met club. Hij heeft 19 matchen gespeeld voor club. Hij heeft daarin 3 goals en 3 assists gelukt. Volgende titel? De volgende titel is kaal. Hij heeft geen haar. Tot zover ik weet ook nooit echt gehad.
Nee, dat is ongelooflijk. En
is het nationaliteit?
Nee. Ik heb de... Ja, wacht, dat komt zoiets. Ik heb net getest bij Nico en hij wist het ook niet direct. Dus, hij is 1,91 meter.
Ah, oké. Okay. Nee.
Kermitje?
Nee,
dat
ken ik.
Ja?
Ja, Michael.
Dat is een lucky shot. Ik wist niet dat hij nog bij PAOK gespeeld had.
Ja, hij is van club rechtstreeks af naar PAOK gegaan. Verhuurd aan PAOK. Een jaar. Michael Kermenschik. De man van 6 miljoen. Ook wel gekend als de checkmate. Ja. Dat was iets eentje dat ik van Nico zeker ook moest zeggen. Hashtag checkmate. hij heeft dus met club 2 titels behaald. En 19 matchen, 3 goals en 3 assists. En de debuut gemaakt dus thuis tegen Antwerpen. Waar hij eigenlijk nog een fantastische rush doet en bijna scoort ook. Dat was een van zijn beste acties eigenlijk ooit in een clubshirt. Voor de rest nog weinig van gekomen. Want na club is hij uitgeleend aan PAOK. Later nog aan Slavia Praag. Om dan uiteindelijk verkocht te worden aan Perisia Jakarta in Indonesië. De verkoopprijs onbekend. Club heeft er 6 miljoen voor betaald destijds, dus veel gaan we daar waarschijnlijk niet van gerecupereerd hebben.
Nee.
En speelt nu bij Limassol. Apol Limassol. En de vraag is, met welke ex-clubspeler speelt hij nu op dit moment samen? Wie weet het?
Limassol, Tuur Dirks?
Tuur Dirks speelt in Griekenland.
Limassol, het gaat
komen. Hij is al in de Hoe is het nog met... geweest.
Welke positie die andere speler?
Ook aanvallers. Meer flanken, weet je, ja. Nog een tip. Hij heeft bij de 2 Brugse ploegen gespeeld. Nu ga je het wel weten.
Ah, Bakenga. Nee.
Ja, inderdaad. Speelt nu samen met Mushanga Bakenga.
Bakenga.
Oké. Okay.
Ja, Bakenga en Kremenchik spelen nu samen bij Apoel. Limassol staat momenteel 7e. In de Cypriotische competitie. En Michael Kermenschik was uiteraard een Tsjech. Daarom dat ik het nog niet mogen zeggen, want dat ging je meteen weten. Hij is daar nog altijd 35-voudige international geweest en 9 doelpunten gescoord voor de nationale ploeg van Tsjechië.
Weet jullie, ik heb misschien een quizvraagje voor jullie, maar dat is een heel, heel kleine. Welke is de reden waarom dat club ternauwernood helemaal eind januari Kermenschik is gaan halen? Wie hebben wij gemist of misgelopen?
Hebben we toen
was dat die Gajic niet?
Gajic?
Adolfo Gajic. Ja. Ja. Dat was, dat was op het forum van Sam nummer 3. Dat was de allergrootste hype ooit. Van 1 januari tot 30 januari dacht iedereen, we halen hem. De Argentijnse ploegbond zei van, je mocht vertrekken naar België. En plots vroeg zijn Argentijnse ploeg boter bij de vis. En uiteindelijk, echt de laatste 24 uur, heeft Bart en Vincent Hop de knop omgedraaid. En een bod van 6 miljoen geboden op... Pilsen, Victoria Pilsen voor Kermenschik. En die voorzitter van Pilsen heeft achteraf gezegd, ik geloofde het mijn ogen niet toen ik het bod zag binnenkomen van Bart Verhagen van Club met daarop, het was 6,5 miljoen denk ik, en hij geloofde het zelf niet. Hij dacht dat het een grap was. Maar kijk.
Nou, die Gajic is nu ook niet het grote succes geworden in Europa.
Nee, hij is nadien naar Hellas Verona en in Moskou, in Rusland gaan shotten. En het is uiteindelijk ook niet veel... Maar bon, het is een Argentijn en we dromen al, want we hebben nooit een Argentijn gehad bij Club.
Dus ja, kijk eens aan. Voilà. Maar dus Michael Kermenschik dus nu samen in de ploeg met Mushanga Bakenga op de 7e plaats in de Cyprus.
Het gaat een duo.
Ja, wie weet. Maar ja, ze stond echt toch redelijk wat punten achter voor in de prijzen daar te gaan vallen in Cyprus. Volgende week donderdag, nu donderdag al, is de volgende wedstrijd van Club tegen PAOK. Een Griekse tegenstander uit Thessaloniki, de tweede grootste stad van Griekenland. En er is nog één, wacht, we gaan eigenlijk ook weer hier rond een klein quizje organiseren, de mini PAOK quiz. Er is nog één andere ex-clubspeler die ook bij PAOK gespeeld heeft. Ik moet zeggen, de naam zei mij heel weinig. Ik vrees dat voor Matthias dat hij het ook niet zal weten, maar het is wel iemand van de generatie van Hans. Hij heeft zowel, want dat was eigenlijk ook een heel goede, hoe is het nog met geweest, want ik denk dat hij iets te moeilijk was geweest voor de meesten. Hij heeft zowel bij Club gespeeld, hij heeft bij Antwerp gespeeld, hij heeft bij PAOK gespeeld. Bij Club is hij in 87 ook één keer... Rode Duivel geweest. En dat was heel opvallend. Want die persoon was de eerste persoon van donkere huidskleur die ooit de nationale ploeg heeft gespeeld. Bij de Rode Duivels. En hij is daarna nog eigenlijk, om eigenlijk de cirkel compleet te maken, heeft ook nog bij onze vorige tegenstander aan het werk geweest in de technische staf.
Ik had het sowieso niet weten.
Dimitri Mbuyu.
Mbuyu.
Ah, ja, natuurlijk.
Het zei mij, echt niks. Dus, in eind jaren 80 bij Club 20-tal match gespeeld.
Bij RWD nadien? Voorzitter?
Ja, die heeft hij eigenlijk al overal gespeeld. Overal gezeten. Kijk, ik heb zijn paginaatje hier nog open staan.
Ik denk dat hij een voorzitterfunctie had bij RWD.
Ja, maar hij heeft bij Lokeren gespeeld, bij Standaard, bij Club, bij Waregem, Antwerp, PAOK. Gewoon ook tussendoor PAOK, want voor de rest altijd in België gespeeld. Bij Geel nog. En hij is nog... hoofdscout geweest bij Anderlecht, bij Mons, directeur voetbal geweest bij Brussels interim trainer.
Voilà, Brussels.
Hij was tot vorig jaar nog adviseur van de Aspire Academy.
Ja, van Eupen.
Ja.
Is het een... Nicola, kunnen we spreken van een club legend, of niet?
Nee, niet echt. Absoluut niet. Echt, verre van. Ik denk dat hij een twintigtal wedstrijden voor Club gespeeld heeft. Dus een seizoen of twee, maar daarin wel één
Hans, heb jij hem gekend als speler?
Ja, Mbuyu zegt me wel iets, maar zoals je zegt, heeft geen blijvende indruk op mij gelaten. Nee. Ik wist zelfs niet dat hij nog international, dat hij nog Rode Duivel geweest
was. Eén wedstrijd. En het was veel om te doen, omdat hij de eerste
gekleurde...
Met een donkere huidskleur in het shirt van de Rode Duivels. Maar bij Club toch 11 goals in 26 matchen. Geen heel slechte cijfers.
Niet slecht.
In het seizoen 88-89.
Dimitri Mbuyu.
Ja, kijk. Voilà. Dat was... de link tussen Club en PAOK, de enige andere speler naast Kermenschik, dat is trouwens dankzij Michel Beriks, wie anders dat ik het doorkreeg.
Ja, natuurlijk. Hè?
Want dit had ik zelf niet gevonden. Volgende vraag. Wie is de meest waardevolle speler van PAOK op transfermarkt?
Ja, 12 miljoen. En dat is een hele jonge speler van 20, 21 jaar. Wacht, ik heb dat nog eens opgezocht toen wij PAOK hebben gelood. Ik ken zijn naam niet, maar het is een zeer jonge Griek van 21 jaar of zoiets.
Ja. Giannis Constantinakis. Telias. En de tweede, dus de vraag waar hij punt mee kon verdienen, hij heeft ook in de Jupiler Pro League gespeeld. Oh. Maar bij welke ploeg?
Bij Eupen.
Ja, helemaal juist. 2 jaar geleden is dat hij nog bij Eupen.
Ja.
Beetje voor Matthias.
Twee, hè.
Wat?
Zijn er 2, hè.
Het was maar eentje op mijn blad. Ik ben hier de totaal onpartijdige var vandaag. Dus nee. 1 puntje voor Matthias. De marktwaarde, totale marktwaarde van PAOK. We gaan 2 hokje doen. Hans, je mag beginnen. Degene die dichtst bij is, krijgt punt.
Ik denk dat...
Je mag tot op de comma gaan. Dus een miljoen en dan de comma.
Ik denk dat het ongeveer de helft is van... of 1/3 van club rond de 45, 50 miljoen. Zoiets.
Wat is je definitieve antwoord?
45,4.
45,4. Matthias?
Ik zeg 75,2.
Ja, Matthias zit er heel dichtbij. Het is 72,9.
Oeh, toch? Ah, de helft. Oef. Ja, 140, ja. 70. Okay.
En ik wist dat wij aan 150 zaten ongeveer. Dus gedeeld door 2.
Ja. Hoeveel... 2,5 van Matthias. Hoeveel titels heeft PAOK ooit gehaald in zijn geschiedenis, in de Griekse hoogste klasse? Matthias, jij mag eerst gokken.
8. Geen flauw idee.
4.
Hans? Ja, puntje van Hans. 3 titels maar voor PAOK Thessaloniki. Ja. En ja, ze staan momenteel al een kop, dus mogelijk komt daar een 4e bij. De laatste was in 2019 en daarvoor was pas in de jaren 80. Dus een ploeg die pas recente jaren terug het Griekse voetbal aan het bestormen is.
Misschien gaan ze Europees voetbal een beetje naast zich leggen, nou, om de titel te pakken, wie weet.
Nou, wie weet.
Dat is hopen.
Nou, dat zou misschien wel nog eens kunnen ook. Hoe groot is het stadion van PAOK Saloniki? Mag alle 2 gok doen. Hans, je mag beginnen.
29.375.
Is dat klopt? Ik zeg 25.000.
Ja, Hans, zei het is 28.000 plaatsen. 2-2, spannend. De laatste vraag die ik ga zetten, de golden goal. Je mag er wie dat trapste antwoord. Dus het trapste antwoord dat ik hier hoor. Welke ex-Belgische Jupiler Pro League topschutter speelt er nu?
Ah, Samatta.
Ah ja, Samatta, juist, van Henk. Ja, ja. Op de bank zit hij. Ja.
Ja.
Proficiat,
ja.
Matthias.
Ja, 3-2.
Ik was bang voor de remontade, Hans.
Net niet. Ja, het is de leeftijd. Op de ene, kijk. Ja, Samatta zit op de bank daar, ja.
Ja, ja. Wel, Ali Samatta. Dus nu weten we toch wel iets meer over... PAOK Saloniki. Ja, maar Matthias staat wel bekend als een heel potige tegenstander, hè?
Tuurlijk, we hebben ze al besproken, denk ik, 3-4 weken geleden tijdens de loting. En voor mij, en zeker na gisteren, want ik zei toen, denk ik, 60-40 PAOK. Nu zie ik duidelijk 50-50. Dit is echt een 50-50 geval. Als we met dezelfde intensiteit, want opnieuw, ik gebruik altijd het woord intensiteit, dan maken wij grote kans. En ik hoop... Ergens wel, ik denk dat Van Aken gaat spelen. Sowieso,
ja, die is ook sowieso de laatste.
Donderdag. En ik hoop opnieuw op een kolkend en schuimend Jan Breidel. Maar ik denk echt dat de wedstrijd van gisteren er heel veel over de streep gaat trekken. Want je sprak over 20.000 verkochte tickets. En ik geloof dat we...
Ja, ik ging net zeggen.
Voilà, we kunnen zomaar richting de 23.000-24.000 zitten.
Daar is het vol, hè. Ja, Hans, want inderdaad, 20.000 tickets al verkocht voor die heenwedstrijd. Ik heb wel een beetje het gevoel, en denk jij ook, dat het in die heenmatch wel gaat moeten afmaken. Want PAOK thuis is zeer sterk, hebben daar Frankfurt over de voet gelegd. Hebben daar 5-1 gewonnen van Dynamo Zagreb in de vorige ronde, wat daar absoluut geen slechte ploeg is.
Maar de heenmatch wel zwaar verloren tegen Zagreb.
Ja, maar thuis heel, heel sterk. Dus het gevoel is wel dat we nu donderdag het verschil zullen moeten maken, hè.
Ideaal zou ik graag met 2 goals verschil naar Griekenland trekken volgende week. Dus ik hoop dat we met een 2-0 of een 3-1 die geen wedstrijd kunnen afsluiten. Nu, ik kan ze niet inschatten. Ik had het ook niet voorbereid. Vandaar dat ik een beetje hokte en 2 puntjes gescoord heb, al hokkend. Maar ik kan die ploeg niet inschatten. Maar als ze aan de kop van die Griekse competitie spelen... en ze hebben zeker een heel stevige thuisreputatie, heksenketel, hinder... Thessaloniki, dus het wordt warm. Ik hoop dat
Willem
we met...
Ja,
ik ook, ja.
Ah, ja, klopt. Ja.
We vertrekken allebei vanuit Düsseldorf, ja.
Op dus, woensdag, ja. Donderdag of?
Woensdag heen en vrijdagavond terug.
Dat zal een mooie verplaatsing worden. Voor donderdag trouwens, kreeg ik net een berichtje binnen van William. Is er ook een Loyals pub van 6 tot 8 in de blauwe tent in de Olympos? En onze hoogst eigen William Mertens, of DJ Winston is het denk ik, zal daar plaatjes draaien. Dus iedereen welkom voor een mooie Europese warm-up. En ja, als ze met 20.000 gaan zitten, die ook al een keer voor een pintje gaan drinken in de Olympos, dan kunnen we er opnieuw een fantastische avond van maken, hè, Hans? Want die Europese avond, dat blijft toch ook iets heel magisch, hè, op Jan Breidel.
Zeker weten.
Stel je voor dat we halve finale halen, dan is het helemaal. Want een halve finale halen is per definitie een terugwedstrijd van een halve finale op Jan Breidel. Dat betekent per definitie dat we een wedstrijd rechtstreeks voor een finale ticket van de Europese competitie in eigen huis kunnen gaan beslechten. Ja, daar geef ik bijna een arm en een been voor.
Ja. Dat zou inderdaad mooi zijn. En laat ons inderdaad donderdagavond massaal lekker gaan inpilsen in die blauwe tent op Olympos, aan Olympos. En ja, hopen dat we een goede uitgangspositie bij elkaar kunnen voetballen. En wie weet dat we, ondanks het matige seizoen en iedereen heeft... we hebben toch wel enorm... diepe dieptes gekend, afgezien tot en met. Hoeveel keer hebben we hier niet in de podcast een uur zitten afgeven op onze club? Maar gewoon realistisch gezegd waar het op stond. Ja. En als we in zo'n slecht seizoen, zoals we toch allemaal aanvoelen, dan toch nog in Europa zouden kunnen zo ver gaan. En wie weet, in de competitie op het elan van gisteren kunnen doorgaan. Ja, dan zou dat toch wel zot zijn. Geschift, ziek, mochten we nog een van die hoofddoelen halen dit jaar. En met hoofddoel bedoel ik dan in België die titel. Maar laat ons maar focussen op een tweede of derde plaats. Ja. Dat zou wel een mooi Europees ticket zonder te veel voorrondes. En mochten we die halve finale in Europa kunnen bereiken, Fiorentina, eerst naar Hinder en dan thuis in Jan Breidel. Ja, nee, ik wil niet dagdromen.
Maar dan kunnen wij de titel een klein beetje op onze... Allee, laten we even realistisch zijn. Ja. Het wordt nu al moeilijk met PAOK, maar als je dan...
Eerst PAOK.
Voilà, maar als je dan 4 extra wedstrijden gespeeld in een play-off-systeem, forget it.
Dodelijk.
Ja, nee, dat wordt moeilijk, want onze volgende wedstrijd is er ook al snel, zondag. Thuis tegen de Margies uit Antwerpen, Matthias. Ja. Ik denk wel, bij winst, stel dat we winnen van Antwerpen, dan heeft Antwerpen eigenlijk wel de definitieve doodsteken. Dan gaan die ons niet meer voorbij. Hè. Dat is samen met Genk vechten voor die derde plaats. En wie weet samen met Genk voor nog zotter.
En de Brusselaars gaan punten van elkaar afpakken. Ik bedoel, ik hoop echt op een gelijkspel daar in Anderlecht. Dat zou ideaal zijn. Genk, Cercle Brugge, dat is ook geen sinecure. Want Cercle, ik bedoel, zeer sterke eerste helft tegen ons. Een topmatch gespeeld op Union Away. Daar moet je ook een klein beetje mee rekening houden met Cercle. Maar wij moeten gewoon winnen. Punt. En ik hoop gewoon 2 keer thuisgewin. 2 keer schuimen op 3 dagen tijd. Dat is gewoon hetgeen dat moet gebeuren deze week. Dus we gaan ervoor. Ja.
Ja, Hans, is de enige valkuil niet een beetje euforie? Stel dat we zondag ook nog een keer een goed resultaat halen. Dan tegen Anderlecht, kan dat niet ook een beetje een valkuil worden? Zondag, want allee, Antwerpen is wel een beetje een gewoon tier en een gewoon tier kan soms lelijk uithalen. En het blijft wel, hoe dan ook, een ploeg met een zeer goede trainer en met kwaliteit. Hè.
Klopt, maar ik hoop dat onze jongens zijn profs toch 3 keer het volle pond kunnen geven in 1 week tijd. En zeker als je wint, dan krijg je vleugels. Gisteren zal dat een boost van vertrouwen gegeven hebben bij de technische staf, bij de jongens op het veld. Ze hebben het kunnen doen zonder Simon, Schof en Hans, die toch altijd als eerste 3, bij manier van spreken, de namen op dat wedstrijdblad komen. Dus dat zal ons vertrouwen geven en dat vertrouwen moeten we meenemen naar donderdag. En als we donderdag op hetzelfde niveau kunnen voetballen als gisteren, dan moet je dat meenemen naar zondag. En met een 12e man in de tribunes die bloed ruikt, dan moet dat toch ook wel... die rauwe passie moeten we toch 3 keer in de week kunnen opbrengen, Jan Breidel zijn.
Ja, daar zal het niet aan breken. Voilà, we zijn ruimschoots over tijd gegaan, maar naar zo'n mooie zondag...
Dat
maakt het echt niet uit. Hè. Dat maakt nog 2 uur duren, denk ik, voor sommige fans. Ik ga jullie toch vragen om nog een pronostiekje te geven voor onze komende 2 wedstrijden. Eerst gaan we de Europese doen. Hè. Club Brugge tegen PAOK Saloniki. Matthias?
Ik zeg 2-1.
2-1. Hans?
Ja. Ik hoop 3-1.
3-1. Mm-hmm. Ik ga voor een 1-0 gaan. 1-0 overwinning thuis tegen PAOK. En dan zondag tegen Antwerp. Ik zal anders zelf af. Ja. De spits afbijten. Ik ga opnieuw voor een 1-0. 2 keer 1-0 op een week.
Okay, ik ga voor 2-0 zondag.
En ik voor 2-1.
2-1.
Okay. Yes.
Het ligt toch altijd dicht bij elkaar. Hè.
Tuurlijk.
Het zal moeten blijken wie dat er gelijk heeft. Ik weet niet of er iemand vorige week 3-1 gepronosticeerd heeft. Ik denk het niet. Ik had 2-1. Ik denk William 1-1.
Dan ben ik weet
niet wat het derde heeft. Wat Hans had gepronosticeerd, ik neem van buiten. Ja. Maar ja, kijk. Het zal allemaal moeten blijken. Onze pronostieken zijn niet altijd juist. Hopelijk okay. Deze week wel. Dan hebben we sowieso al positieve resultaten. Dat zou heel mooi zijn. Deze prachtige maandagavond samen met ons door te brengen. Tof. Hans, jij van hetzelfde. Geniet nog van je dagje congé, nog de rest ervan. En ik denk dat we allemaal een fantastische werkweek tegemoet gaan. En dan donderdag allemaal samen terug er vol achteraan in Jan Breedlein.
Schuimen.
3 keer schuimen op een week.
Voilà.
Een echte foam party op Jan Breidel. Voilà. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijkers om te kijken. Subscribe op Spotify. Geef ons een review. Op YouTube doe hetzelfde. Abonneer zeker. Geef een likeje. Als je iets wil zeggen over ons, drop een comment. Zolang dat dat beleefd en vriendelijk is. En opbouwt, mag dat altijd. En... steun ons en blijf luisteren, zou ik zeggen. Tot de volgende week, tot een nieuwe aflevering van De Klokken.
Carrasco, daar is het. En daar is het voor. Met een mirakel.
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken.
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. Scott Olsen.
Frankie van der Elf, het is de winst.